Goedemorgen, lieve mensen. Het is altijd weer goed om met elkaar de Heer groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen als we als zijn kinderen samenkomen. En terwijl we zo de Heer aan het aanbidden waren, moest ik denken aan een beeld wat ik een paar jaar geleden heb gehad in een andere gemeente. Dat wil ik u niet onthouden. Ik hoorde achteraf dat er verschillende mensen waren die door moeilijke persoonlijke omstandigheden gingen. En de Heer gaf me die morgen een beeld tijdens de zangdienst. Dat er mensen waren die in hun omstandigheden en in hun zorgen wanhopig om hun heen aan het kijken waren waar een uitweg was uit die omstandigheden en die zorgen vandaan. En terwijl ik die mensen zo zag bewegen en angstig om hun heen zag kijken, waar is de uitweg uit mijn zorgen? Waar is de uitweg uit mijn problemen? Toen zag ik dat er door het wolkendek een enorme hand naar beneden kwam. Een uitgestoken hand naar ieder persoon die in die zorgen en die problemen zat. En elk persoon die een besluit nam om die uitgestoken hand vast te pakken, die werd omhoog getild, die werd op zijn voeten gezet en die werd als het ware boven die zorgen en boven die omstandigheden geplaatst. En aan datzelfde beeld moest ik vanmorgen denken tijdens de zangdienst, dat als wij in zorgen en problemen komen, als we dingen meemaken waar we zelf geen oplossing voor weten, dan zijn we vaak geneigd om horizontaal te blijven kijken. Waar is de oplossing? Waar is de oplossing van mijn probleem? En je doet als mens alle mogelijke moeite om uit dat probleem vandaan te komen. En je begint je broer te bellen en je zus of misschien de voorganger of een oudste en er is allemaal helemaal niks mis mee. Maar ik geloof, lieve mensen, dat als jij uit jouw persoonlijke probleem verlost wil worden, dat je omhoog moet kijken. Kom aan, ik hoop dat je me lang genoeg kent dat ik verwacht dat je een beetje meedoet vanmorgen. Dat het een beetje interactief is. Dus zeg gewoon eens een keer amen. Zeg eens een keer halleluja. Zeg gewoon eens prijs de Heer. Wees enthousiast in het huis van de Heer. Dus als jij door stormen heen gaat, en dat gaan we allemaal op zijn tijd. Lieve mensen, ik geloof niet in een evangelie van de gebraden kippen die je mond invliegen. Nee, daar geloof ik niet in. Ik geloof erin dat we als christenen, als wederom geboren mensen, gewoon geplaatst zijn in deze maatschappij onder dezelfde omstandigheden als niet-christenen. Christenen krijgen ook kanker, christenen overlijden ook, christenen maken ook een ongeluk mee, christenen raken ook hun baan kwijt. Maar dan gaat het erom dat jij niet probeert te vechten om uit die problemen te komen, maar dan gaat het erom dat je je blik naar boven richt. En dat je zegt, God is mijn helper. Want de Bijbel zegt, zijn arm is niet verkort. Zo mag ik het horen, zus, ga door. Zijn arm is niet verkort om jou eruit te trekken. Met mijn God, zegt David. David was in grote problemen, maar hij zegt, met mijn God spring ik over die muur. Ik blijf er niet achter, maar God helpt mij om over die muur heen te springen. Weet je waar ik in geloof, mensen? Dat de wereld aan ons zal zien dat God met ons is. En zeker in deze tijd, daar heb ik de vorige keer over gesproken. We hebben allemaal last van de recessie. Nou, ik zal u vertellen. Ik ben vorig weekend 5 dagen in Roemenië geweest, in Sikisuari. In een plaats waar zoveel armoede is. Waar de tegenstellingen zo groot zijn. De een rijdt in een BMW rond en de ander weet niet of hij vandaag nog eten zal hebben. Hallo? En als er één bevolkingsgroep is die zo verschrikkelijk in nood is, die zo God nodig heeft, dan zijn het die mensen wel. Ik geloof als je daar een keer geweest bent, en mijn goede vrienden Piet en Johanna zijn hier, die zijn vele keren in Brazilië geweest, in Cambodja, in Kenia, die hebben de ellende aan de lijve met eigen ogen gezien. Lieve mensen, als je daar één keer geweest bent, mag je hier nooit meer klagen. Die mensen hebben gewoon niks. Die hebben geen huis, die hebben geen stromend water, die hebben geen toilet. Die leven in de bossen. En ze leggen 's avonds een paar dekens neer met een stuk plastic eroverheen. Daar stoppen ze hun kinderen onder. Hallo. Hier moet ieder kind een eigen kamer hebben. Ja, als het huis wordt te klein, want we hebben nu te veel kinderen. Waar hebben we het over? En lieve mensen, wat ik hiermee wil zeggen, is dat God ten alle tijde u redt uit uw problemen. Dat God bij macht is om u ten alle tijde uit uw zorgen en uit uw omstandigheden op te liften. We hebben het vanmorgen gezongen. Hij is de almachtige God. En de oplossing komt vaak uit onverwachte hoek. De oplossing komt vaak van een moment die wij totaal niet verwachten. Dat we laten zeggen, als we er doorheen gegaan zijn, wauw, wat geweldig is hij toch. Wat is mijn God toch geweldig. Ik schep graag op over mijn God, weet u dat? Ik ben niet zo'n opschepper, maar wel over Jezus en over mijn God. Ik vind het geweldig om aan mensen te vertellen hoe groot mijn God is. Wij waren ons, u kent een beetje onze situatie geloof ik van de vorige keer, dat wij geen voorgangers meer in Haarlem zijn sinds 1 april. En dat wij ons gewoon opengesteld hebben voor de Heer en gezegd hebben, Heer, u mag het zeggen in ons leven. Ik ben met mijn goede vriend Piet 3 weken in Spanje geweest bij een zendeling om een huis te verbouwen. We hebben een hele goede tijd gehad en mooie dingen meegemaakt. Ik ben de afgelopen weekend 5 dagen in Roemenië geweest. Er staan nieuwe plannen voor volgend jaar op stapel. Ik weet niet hoe het allemaal zal lopen, maar ik wil gaan voor God. Ik wil gaan voor zijn koninkrijk. En het is zo mooi om te zien dat God in alle opzichten daarin ons zegent. Gisteravond, wij maakten ons een beetje zorgen. Er zijn wel eens van die christenen die zeggen, ja, je moet je geen zorgen maken. Ja, die bijbeltekst ken ik ook wel, dat weet ik wel. Maar je bent mens en soms maak je je af en toe toch zorgen over bepaalde dingen. Nou, we hadden een huis van de kerk in Haarlem en we zijn uiteindelijk in een prachtige woning gekomen in Wieringenwerf, in onze geboortedorp, waar onze kinderen en kleinkinderen en onze familie nog wonen. En we zaten ons een beetje zorgen te maken, kunnen we daar wel blijven wonen? Want we huren particulier en dat is allemaal fijn geregeld. Maar in april loopt het 1-jarige huurcontract af. We hebben gisteravond de eigenaar van die prachtige woning op bezoek gehad. Een 85-jarige dame die genoeg geld heeft, die zit helemaal niet op de opbrengst van het huis te wachten met haar jongste zoon. En we hadden zo onder een kopje thee een gesprek daarover. En toen zegt opeens die mevrouw, nou, jullie zijn hier zo gelukkig, je kunt voorlopig blijven wonen tot voorjaar 2015. Prijs de Heer. En wij ons maar druk maken. En wij ons zorgen maken. God baant een weg waar helemaal geen weg is. God opent een deur waar helemaal geen deur is. Hey, nou zie ik het. Wat leuk dat je er bent, man. Halleluja, geweldig. Daar zie ik ineens de zoon van Henk Schoof. Wat goed, jongen. Hoe is het met je vader? Gaan we straks over hebben. Halleluja. Zie ik ineens Henk Schoof zijn zoon zitten. Geweldig. Super. Maar God baant een weg, lieve mensen, waar geen weg is. Waarom? Vanmorgen is het al gezegd, omdat hij onze vader is. En een vader wil het beste voor zijn kinderen. Een vader nodigt ons uit aan zijn tafel en hij zegt, ik wil dat je samen met mij eet. Ik wil dat je mijn hart, dat je je hart met me deelt. Ik wil voor je zorgen. Ik wil je het beste geven. Ik wil dat je, als je in moeilijkheden bent, die uitgestoken hand van mij pakt, zodat ik je er doorheen zal leiden. Nou, ik wil u een vraag stellen. Wie heeft er nog nooit een probleem gehad? Niemand steekt zijn hand op. Logisch. Wij hebben allemaal wel eens een probleem. Maar dan gaat het erom dat je bij die vader aanklopt. Dat je zegt, Heer, ik wil uw hand pakken. Mijn eerste gedachte is van, ik moet naar God. Weet je wat de Bijbel zegt als er een probleem is? Wat je eerste gedachte moet zijn, ik ga naar God. Ik ga niet naar mijn baas, ik ga niet naar mijn partner, ik ga naar niemand, ik ga het eerste naar God. Heer, er komt iets op me af wat me benauwt, waar ik geen oplossing voor weet. Maar Heer, u heeft beloofd dat u altijd bij me zult zijn en dat u mijn helper bent, groot van kracht. En als je dat gaat doen, dan weet ik één ding, dan zal het misschien niet zo gaan zoals jij hebt gedacht. Maar God brengt je er wel doorheen. God geeft je wel nieuwe uitdagingen. God geeft je wel nieuwe mogelijkheden. Ik wil het vanmorgen met u hebben over God is onze Vader. En lieve mensen, in 1982, misschien heb ik het al eens vaker verteld, is mijn eigen natuurlijke vader omgekomen in een afschuwelijk auto-ongeluk. Hij was 57, had jarenlang een eigen bedrijf gehad, had zijn schaapjes op bedrogen, had genoeg geld verdiend en zei tegen mijn moeder, we gaan een campertje kopen en we gaan leuke dingen doen. En mijn moeder helemaal blij, plannen maken. Ze zouden een tocht door Europa maken met een campertje. En op een middag ging hij vissen met zijn oudste broer. En hij is nooit meer teruggekomen. Ik heb een auto-ongeluk gehad en een vrachtwagen reed over hem heen. En hij was weg. We mochten hem ook niet meer zien. En dat is een hele heftige tijd geweest. En ineens was ik mijn vader kwijt. En dat greep me zo vast. Dat greep, had me zo in mijn greep. Ik ben mijn vader kwijt. Ik heb geen vader meer. Ik heb niemand waar ik met mijn verhalen heen kan. Ik ben mijn vader kwijt. Kent u dat gevoel? Ik heb geen vader meer. Waar is mijn vader? En het benauwde me zo erg dat ik daar gewoon in een geestelijk dilemma van kwam. Ik kwam in geestelijke problemen. Ik heb 7 jaar gezocht. 7 jaar gezocht naar mijn vader. Zo kan je het eigenlijk wel stellen. Ik zocht waarheid en ik zocht vervulling in mijn hart. En ik zocht een invulling in mijn geestelijk leven. Terwijl ik gereformeerd opgevoed was. Terwijl we in die kerk alles gedaan hebben wat we moesten doen. Maar toch vond ik niet die echte innerlijke vreugde die ik wel vond op 23 november. Op 23 oktober moet ik zeggen, 1989, 's avonds om 22:30 in sporthal de Watersnip in Petten. Daar vond ik de echte invulling van mijn leven. En daar hoorde ik ineens iemand vertellen over dat Jezus de Zoon van God was en dat God jouw vader wilde zijn. Wauw! En het was of er een bliksemschicht mij trof en ik dacht, ik heb een vader. Ik heb een vader. Hij is niet hier op aarde, hij is in de hemel, maar hij zorgt wel voor mij. Ik kan mijn hart bij hem uitstorten. Hij geeft richting aan mijn leven. Hij heeft het beste voor me voor. Hij is een God wiens hand ik regelmatig mag vastpakken, zodat hij mij leidt op mijn levenspad. En hetzelfde staat er in 2 Korinthe 6 vers 18. Daar gaan we een paar regeltjes van lezen. Dat gaat erover dat wij als christenen niet met heidenen moeten omgaan. Paulus die heeft daar een paar voorschriften aan de Korinthe gemeente. Dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen die Korinthe gemeente. De Korinthe gemeente moet u weten. Konden moeilijk van de heidense regels en de heidense wetten afkomen. Daarom heeft Paulus eigenlijk deze Korinthebrief geschreven om ze duidelijk te onderwijzen. Blijf nou bij dat allereerste geloof. Blijf nou bij die Bijbelse uitleg die ik jullie heb gegeven. Blijf nou leven in reinheid en heiligheid. Maar ze vervielen elke keer weer in die heidense, in die wereldse zonde. En dan schrijft Paulus dit gedeelte. En dan zegt hij in vers 18. Hij zegt daar eigenlijk in dat vers daarvoor. Als je doet wat ik je zeg. Als je leeft volgens mijn regels. Als je de zonde nalaat en het goede wat ik je geleerd heb doe. Dan zegt hij in vers 18. Dan zal ik je aannemen. Dan staat er ik met een hoofdletter. God zelf, de Almachtige. Ik zal u aannemen en u tot vader zijn. Halleluja. Toen ik dit gedeelte van de week las. Toen sprong dat er voor me uit dat de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die de hemellichamen en de sterren allemaal op zijn plaats heeft gezet, die de aarde heeft geschapen, die de aarde van de zeeën heeft gescheiden, die de mens heeft gemaakt, die zegt vanmorgen tegen ons, ik, de Almachtige, zal u, wij allemaal, aannemen als vader. Ik zal u tot vader zijn. Er zijn zoveel weeskinderen die geen vader meer hebben. Er zijn zoveel mensen die hun vader kwijt zijn. Maar als je dat moment van wedergeboorte gaat meemaken, als de Heilige Geest van God jou gaat schaduwen, zegt de Bijbel, als de Heilige Geest je hart gaat binnenstromen, dan krijg je een nieuwe levensinvulling, dan ontdek je dat de Almachtige jouw vader wil zijn. Halleluja. Halleluja. Zo geweldig. Hij zegt daar, ik zal u tot vader zijn en gij, zegt hij, Gij, jullie, zullen mij tot zonen en dochters zijn. Degene die een beetje deprie zijn vanmorgen, die zouden eigenlijk op hun voeten moeten gaan staan en die zouden heel zelfverzekerd moeten, mogen zeggen, de Almachtige is mijn vader en ik ben zijn zoon. De Almachtige is mijn vader en ik ben zijn dochter. Weet je wel wat dat betekent? De Bijbel spreekt daar in een ander Bijbelboek over. Als jij voor jezelf besluit, als jij voor jezelf met je hart en met je stem laat horen dat God jouw vader is, dan betekent dat zoveel dat jij of zijn zoon of zijn dochter bent. Halleluja. Hij is de Almachtige die alle macht heeft. Weet u wat dat betekent? Dat hij alles kan. Dat hij alles weet. Dat hij alles doet. Dat hij alles kan scheppen. Dat hij alles kan maken. Dat hij je alles kan geven. Dat hij je alles heeft vergeven. Dat hij in zijn zoon, zegt de Bijbel, alle geestelijke zegeningen die in de hemel waren, daar heb ik de vorige keer over gesproken, ook op de aarde heeft gebracht. Dat geldt dus ook voor u en voor mij. De Bijbel zegt in de Galaten of de Efezebrief, dat ben ik even kwijt, we zijn in Christus Jezus gezegend met alle geestelijke zegeningen. En toen bleef het zo stil in Tiel vanmorgen. Alle geestelijke rijkdom is door Jezus Christus in ons leven voorradig, lieve mensen. Wij weten soms, wij beseffen nog niet eens een 5% van wat we allemaal tot onze beschikking hebben. Alles wat tot de beschikking van Jezus was, is ook tot de beschikking van u. Want u bent een zoon. U bent een dochter van God. En als je dat op je in laat werken, als je dat laat beseffen, als je dat gaat beseffen, hier loopt, en niet om buiten je schoenen te lopen, maar om die eigenwaarde zo in Christus terug te pakken. Ik merk aan heel veel christenen, we raken het kwijt. En dat is soms zo triest. En die hebben zo'n soort Calimero geest. En die gaan zo zitten, die doen dat witte helmpje op en die zeggen, precies. Precies. En zij zijn groot. En ik ben klein en het is niet eerlijk. En zo zitten wij, als er een probleem op ons afkomt, dan zijn we heel gauw als mens geneigd om in onszelf terug te kruipen en te zeggen, ik ben klein en zij zijn groot en het is niet eerlijk. Nou lieve mensen, dat is de geest van de wereld, wist je dat? Dat is de geest van de wereld, want het aloude liedje zegt, hij die in mij is, is vele malen meerder dan die in de wereld is. En als jij gaat beseffen wat dat vers van vanmorgen betekent, 2 Korinthe 6 vers 17 en 18, dat hij zegt, ik wil jou tot vader zijn. Als je dat werkelijk op je in laat werken. En als je beseft wat het betekent, dat Jezus op de aarde is gekomen en alle geestelijke zegen meegenomen heeft uit de hemel, dan groei je 3 meter. Ik ben een zoon van God. Ik ben geen Calimero. Die schoppen we aan de kant. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. En ik ben gezegend met alle hemelse zegen. En als die duivel komt met een probleem, als mensen over mij gaan praten, dan sta ik daar mijlen ver boven, want God kent mijn hart en ik ben zijn zoon, ik ben zijn dochter. Dan ga je heel anders in het leven staan. Dan ga je heel anders in het leven staan. Ik ben een zoon, ik ben een dochter van God. Hij heeft ons als zijn kinderen aangenomen. Die schepper, lieve mensen, die gaf ons het leven met een hoofdletter. In Genesis 2 staat zo'n prachtig verhaal. De mens, God met zijn grote goddelijke handen, boetseerde de mens uit klei. Hij formeerde ons uit de aarde, staat er. De aarde werd bevochtigd.
Er was dus klei. En God knielde neer. Hij knielde neer als het ware visueel. En hij boetseerde de mens met een hoofd en een romp, armen en benen. Alles erop en eraan. God, wat heeft u het mooi gemaakt. Psalm 8 zegt, hij heeft de mens gecreëerd en bijna goddelijk gemaakt. En weet je wat God toen deed? Toen blies hij zijn eigen adem in de mens. Er kwam dus pneuma van God. Er kwam Heilige Geest in een dood lichaam. En hij blies zijn pneuma, zijn geest, in die geboetseerde mens. En die mens werd wakker. Oh, Adam ging staan. En hij zegt, wow, wat is dit hier? En God bekeek het. En die zag Adam wandelen in die prachtig geformeerde tuin. En hij kon zo vruchten eten. En het was daar goddelijk, het was daar hemels. God had alles gemaakt wat de mens nodig had. En hij leefde in volmaakte eenheid met God. Er staat, en zij wandelden met elkaar door de hof. En zij spraken zoals wij met onze partner kunnen praten. Nou, u kent de rest van het verhaal. Maar zie het voor je gebeuren, dat de pneuma, dat de adem van God geblazen werd in het lichaam van Adam. In het lichaam van de eerste geboetseerde mens. En Adam doet zijn ogen open. En het eerste wat hij zegt, Abba. Wat betekent vader? Wat doe jij het eerst als je 's morgens je ogen open doet? Ik heb slecht geslapen. Of je zegt tegen je vrouw of tegen je man, brrr, wat stink je uit je adem vanmorgen. Eerst maar tanden poetsen. Maar Adam werd wakker en hij keek omhoog en hij zei, vader. Wat zoveel betekent als, u bent mijn schepper. U bent mijn God. U bent mijn creator. U bent degene die voor mij zorgt. U bent degene die mij dat duwtje in de rug geeft als ik het moeilijk heb. U bent degene die mijn zonde vergeeft in Jezus Christus bloed. U bent degene die mij nieuwe uitdagingen geeft. U bent degene die me helpt als ik het moeilijk heb. U bent degene die mijn zieke lichaam wil aanraken. U bent degene die mij voorziet als ik dreig om geld tekort te komen. Halleluja. En zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. Abba. In totale overgave zei Adam, Abba. Oh, mijn God. Jezus deed precies hetzelfde. Als Jezus zich terugtrok in de bergen, het eerste wat hij zei, dan zei hij, mijn Vader. Lees het maar. In vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Vader. Ook het gebed wat hij ons leert, begint hij met onze Vader. En dat onze Vader, dat eenvoudige eerste zinnetje zegt zoveel als Papa, creator. Hoe vaak sta jij met je handen in de lucht en zegt, Papa, Vader. Het is zo geweldig om te doen, om je hart te luchten bij Papa. Waarom? Omdat je weet dat Hij met je leven begaan is. Toen ik in de Levenstroom werkte, toen zijn er in anderhalf jaar tijd 3 mannen van 50 jaar overleden. En ik was 49. Ik werd in april 50. En in anderhalf jaar daarvoor overleden de 3 mannen van 50 jaar. En we hebben ons achter onze oren gekrapt. We hebben daarover gesproken en we hebben daarvoor gebeden. En Heer, wat is dit? Heer, wat is dit? En ik zei wel eens tegen Tineke, ik zal toch niet de volgende zijn? En toch speelt dat soms door je hoofd. En de derde die overleed was een goede vriend van mij. Die ons hielp 1 of 2 dagen soms in de week. In de counseling met mensen. En zo op een avond was hij boven bij zijn bureau na het eten. En zijn zoon, een van de jongens, was beneden. En die hoort een boom. Boven in het kantoor van pa. En hij gaat kijken en ligt dood op de grond. 50 jaar. En dat speelde in een periode dat er vele aanvallen op de bediening ook van broeder Jan waren op dat moment. En ik belde broeder Jan op en hij zei, ga erheen en bid met de familie en vertrouw zijn vrouw en zorg dat je daar bent. We zijn erheen gegaan. En de dag daarna spraken we met elkaar over een begrafenisdienst. En ik zei, wie gaat de dienst leiden? Hij zei, jij. Ja, maar zijn broeder Jan, het is mijn beste vriend. Ja, maar juist daarom, ook door die dingen moet je leren en dan moet je doorheen gaan. En het benauwde me. Het benauwde me. Wat moet ik spreken? Hoe moet ik dat doen? Er waren op die begrafenis 500 mensen afgekomen en daar stond ik. En de avond van tevoren had ik nog steeds geen woord. En weet je wat ik toen gedaan heb? Ik ben in mijn kamer neergeknield en ik heb alleen maar gezegd, Vader. Vader. Vader, ik ben in nood. Max wordt morgen begraven en ik heb geen woord. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb zo'n grote begrafenis nog nooit geleid. Vader, ik zei alleen maar heel veel keren, Vader. En toen ben ik achter mijn bureau gaan zitten. En ik sloeg mijn Bijbel open. En ik ben gaan lezen. En God heeft me een woord gegeven, lieve mensen. God zei tegen me, maak er een evangelisatiedienst van. 500 Molukse mensen waarvan driekwart Jezus niet kent. Hallo, wat een kans. En ik heb gesproken over het Johannesevangelie. En op het eind van de dienst heb ik gewoon, en ik hoorde het mezelf zeggen, als u nog nooit een keuze voor Jezus heeft gemaakt, leg dan je hand op je hart en bid met mij mee. En vele mensen legden hun hand op hun hart en baden op die dag het zondagsgebed. Max vertrok van de aarde naar de hemel, maar er werden op de aarde vele mensen wederom geboren op dat moment. Waarom? Omdat ik mijn probleem bij Vader neer ging leggen. Ik zeg, Vader, help, help, help. En dat is wat God, de Vader, zo graag wil. Dat wij Hem zullen aanroepen. Tineke en ik, die bidden de laatste tijd heel veel samen. Ook over onze toekomst, die erg onzeker is. Gelukkig is hij niet onzeker bij God. Want ons levensloop is bij Hem allang bekend. En dan bidden we vaak dat oude vers. Roep mij toch aan. En ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen laten zien, waarvan je nog niet weet. Ik geloof dat er bij God nog zoveel bekend is van ons leven, van ieder persoonlijk, van u en van mij, die we nu nog niet weten, maar die bij God al bekend zijn. En het heeft met onze overgave te maken. Het is belangrijk om te beseffen wat je in Christus Jezus bezit, als zoon en dochter van God. Paulus heeft het 3 keer in het evangelie over zoonschap. In Galaten 4 zie je dat de eerste keer. Waar staat, Christus kocht ons vrij, opdat wij het recht van zonen, -dochters zouden verkrijgen. En wat is dat recht? Het recht van zonen. Nou, onder andere dat je in het testament geplaatst wordt. Dat je in het testament van God geplaatst wordt. Dat je recht hebt op bepaalde dingen. In Efeze staat ook zo'n prachtige tekst. In liefde heeft Hij ons tevoren bestemd om als zonen van Hem te worden aangenomen. Dus bij God was het al bekend dat wij door Jezus Christus zonen en dochteren zouden worden. In Romeinen 8 zegt hij dat nog een keer. Waar precies staat, gij hebt de geest van het zoonschap ontvangen. Waardoor wij kunnen roepen, Abba, Vader. Het is uniek in de mens. In de wederomgeboren mens. Geen enkele andere religie op aarde spreekt daarover. Het is uniek in ons christen zijn dat de Bijbel ons leert dat de levensadem van God ons tot leven heeft gewekt. Dat de levensadem van God, dat de Heilige Geest ons dat leven van God heeft gegeven. En daarom kunnen mensen uit de wereld het ook totaal niet begrijpen. Ik zeg altijd, als je een probleem krijgt met je familie of met je vrienden, over jouw geloof, over jouw relatie met God, dan kan je het ze niet kwalijk nemen, want ze kunnen het niet begrijpen. Zolang zij zelf die levensadem niet in hun hebben ontvangen, blijft er een bedekking over die mensen. En het is niet de mensen die het kwalijk kan nemen, maar de geest van de wereld die erachter zit. Weet u wat zo mooi is? Adam en Eva, waar ik het aan het begin over had, zijn de enige twee mensen die niet geboren zijn uit een baarmoeder. Wie zei er wat achteraan? Ja, dat kan je bij mij treffen. En wat zei je, en wat zei je precies? Ja, precies. Ja, heel scherp opgemerkt. Zijn de enige twee mensen die niet uit een mens geboren zijn. Adam werd gecreëerd door God zelf. En Eva werd, toen Adam overigens in een diepe slaap was. Als hij dat niet geweest zou zijn, dan weet ik niet hoe hij had gereageerd. Als je een rib uit je lijf wordt genomen, waar de vrouw van gemaakt wordt. Waar de vrouw van gecreëerd wordt. Maar ze zijn de enigste twee mensen die niet uit een mens geboren zijn. Ze zijn rechtstreeks door God gecreëerd. Daar zit ook weer een hele aparte boodschap achter. Zonen en dochters zijn erfgenamen van God. Kinderen delen in de bezittingen van de vader. In de Joodse wereld is het een heel goed gebruik dat de vader, het stamhoofd van de familie, zorgt voor een nieuwe woonplek voor zijn kinderen. Dat is wel grappig, hè? Ik ga na de dienst met jullie praten, want jullie hebben hele goede opmerkingen volgens mij. Ik heb het over het Joodse volk, hè? Ik heb het niet over het volk uit Tiel. Maar het is een hele goede gewoonte dat de kinderen delen in de bezittingen van de vader. En zo wil God het ook ons leren in de geestelijke wereld. Dat wij mogen putten uit die geestelijke rijkdommen die door Jezus Christus op de aarde zijn gekomen. De Bijbel zegt het zo prachtig in Johannes 16. De Vader bezit alle geestelijke rijkdommen en hij heeft het in zijn Zoon aan ons gegeven. De Heilige Geest, zegt de Bijbel, neemt het uit de Zoon en geeft het weer aan ons. Daarom is die Heilige Geest in ons leven ook zo ontzettend belangrijk. Er zijn een heleboel christelijke kerken. Gisteren was ik met een dominee in gesprek. Er werd een nieuwe jongerencentrum geopend in het noorden, in Hippolytushoef. In samenwerking met Teen Challenge, er gebeurden prachtige dingen. In samenwerking met de plaatselijke kerk werd een jongerencentrum geopend, waar een aantal keren in de week jongeren van de straat, vooral hangjongeren, gaan ze opzoeken. En die bieden ze een plek om samen te komen, om te gamen, om televisie te kijken, om te poolbiljarten, om allerlei dingen met elkaar te ondernemen, om ze te helpen bij het huiswerk. Om ze te vragen of ze een eenvoudige alfa-cursus willen volgen. Er gebeuren allerlei prachtige dingen. En gisteren was ik met een hervormde predikant in gesprek. En toen dacht ik van, de essentie van jouw geloof, de essentie van jouw geloof blijft te veel hier hangen. En zonder iemand te veroordelen, hij zal het oprecht bedoelen, maar zijn geloof zit hier. Zijn geloof zit tussen zijn oren. Hij wil alles blijven beredeneren. Hij wil alles zelf kunnen bevatten. Ja, maar daar kan ik niet achter staan, want dat geloof ik niet. En als je begint te spreken over de drie eenheid, over God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest, die toch weer zo uniek in het christendom drie in één zijn. Als je daarover begint te praten, oké, de Vader, dan gaat hij er niet mee. Ja, de Vader, hij is de Creator, hij is de Almachtige, amen. De Zoon Jezus, dat kan hij ook nog begrijpen. Dat vieren we met kerst en dat vieren we met Pasen en de feestdagen in de kerken. Maar als je dan gaat praten over de Heilige Geest, dan merk je al gelijk die weerstand. Het geloof blijft beredeneerbaar tussen de oren hangen. Maar ik geloof dat de Bijbel ons leert dat het geloof moet zakken naar ons hart. Dat het een hartskwestie moet zijn. En je merkt het als je met mensen in gesprek raakt of het een hartskwestie is of een verstandskwestie. En daarom is het zo belangrijk om die Heilige Geest ruimte in ons leven te geven. En het heeft allemaal met onze keuzes te maken. Of er echte overgave is aan die Heilige Geest of dat wij hem op een afstand willen houden. God de Vader, hij is onze Abba. Wij mogen bij God de Vader een beroep doen, lieve mensen, op alles wat hij voor ons in petto heeft. Ik zou het vreselijk vinden als ik overlijd en ik ga naar de hemel. Ik geloof dat ik naar de hemel ga. Wie gelooft het nog meer? Ja, wij allemaal, als het goed is. Ik geloof dat ik naar God toe ga, waar die hemel dan ook is. Daar gaan we naar de dienst maar niet over discussiëren, want er zijn ook allerlei theorieën weer over. Maar dat je dan door de Heer in de hemel wordt rondgeleid en dat hij dan zegt van, ik had nog veel meer voor je ter beschikking. Ik had je dat nog willen geven, want je had zo'n prachtige droom. En die droom had ik je gegeven. Die droom had ik je gegeven. En daar hoorde dat en dat en dat bij. Maar je hebt er nooit om gevraagd. Je hebt er nooit mee gewerkt. Zoveel mensen die van Abba Vader een droom krijgen of een idee om iets te gaan doen in zijn koninkrijk. Maar dat vinden ze eng en ja, dat is eng. Of dat vinden ze te spannend of ze hebben daar de financiën misschien op dat moment nog niet voor. En ze leggen het idee en de droom die ze van God hebben gekregen op een plank. En daar blijft het hun hele leven liggen. En dan kunnen ze er ook nog van getuigen. Ja, God heeft me zijn droom gegeven om dat en dat te gaan doen. Van het verhaal word je heel enthousiast, maar als je dan vraagt, en wat is er in werkelijkheid gebeurd? Ja, ik vond het toch te eng, ik vond het toch te moeilijk. Ik vond het toch te spannend. Ik zou het vreselijk vinden als God dan tegen me zegt, joh, ik had dat voor je in petto. Maar je hebt er niks mee gedaan. Ik had je een prachtige droom gegeven om in vervulling te laten gaan. Om iets tot stand te brengen voor mijn koninkrijk. Maar je hebt het losgelaten en op de plank gelegd. Ik geloof dat je die dromen, als je zeker weet dat die van God is, dat je die in vervulling kan laten gaan. Ik zie te veel mensen om mij heen die dingen tot stand kunnen brengen. Waarom? Omdat ze in geloof in actie durven te komen. Ik ken het verhaal van Piet, die in een landstreek was, ver in het buitenland. En die een kindertehuis wou bouwen en er waren geen stenen. En Piet vertelde mij, dan gaan we toch zelf stenen maken? Hallo? Samen met God, als je werkelijk iets van God hebt ontvangen, en je geeft het terug in geloof aan God, dan geloof ik dat we met z'n allen tot geweldige dingen in staat zijn. Ik heb het u verteld de vorige keer van de kledingwinkel in Zeeland, in Middelburg. Er waren een paar mensen die kwamen tot bekering. En die zagen nood van de minima, de sociale minima om hen heen. En die zeiden, we gaan een kledingwinkel beginnen. En hoe dat moest, dat wisten ze niet. En waar het geld vandaan zou komen, wisten ze ook niet. En ze gingen met hun droom naar de voorganger en ze zeiden, Daniel, moet je eens luisteren. Ik geloof dat wij iets van God hebben ontvangen om hier een kledinghoek te beginnen in de kerk. En hoe dat zal gaan weten we niet. En waar de financiën vandaan moeten komen weten ook niet. Maar wij weten dat het idee van God is. En ze zijn ermee aan de slag gegaan. En nu hebben ze de mooiste kledingwinkel van de hele omgeving. En alle mensen die van de sociale minima, die komen daar voor 1 euro een kledingstuk uitzoeken. En er belde een schoenenfabrikant en die zei, ik hoorde van een prachtig iets wat jullie zijn begonnen. Hij zegt, ik heb partijen schoenen die afgekeurd zijn, die mag je gratis komen halen. Honderden dozen schoenen waar de sociale minima een paar schoenen kan uitzoeken voor 1 euro. Want ze moeten toch leren dat het iets gaat kosten. Geweldig initiatief. En zo zou ik verschillende initiatieven kunnen noemen van mensen die iets hebben ontvangen van God. Maar lieve mensen, het niet op de plank hebben gelegd, maar ermee aan de slag zijn gegaan. Waarom? Omdat ze weten dat Abba hun niet in de steek zal laten. Omdat Abba achter hun dromen staat. Omdat Abba de dingen geeft die nodig zijn om het tot stand te brengen. Wij mogen delen in zijn rijkdom. Wij mogen delen in het vermogen van Christus. Weet je hoe rijk Abba is? Weet je hoe rijk Abba is? Hij is de rijkste persoon die er is. Mijn God is zo rijk. De Bijbel zegt, al het goud en zilver van de aarde bezit hij. En nog meer dan dat. Als jij iets van God ontvangen hebt, deel het met je leiders. Ga ermee aan de slag. Doe iets voor God. Ik geloof dat God meer houdt van mensen die aan de slag gaan en die iets ondernemen in geloof en die dingen tot stand willen brengen in zijn koninkrijk dan mensen die alleen maar op de stoel blijven zitten. En als je aan de slag gaat, ja, dan maak je fouten. Maar lieve mensen, bij God mag je fouten maken. Mijn zus is in geloof in Middenmeer een kledingzaakje begonnen. Ook voor de sociale minima. En er zijn nu iets van 12 dames in aan het werk. Ze hebben een oude garage gehuurd voor een luttelbedrag per maand die leeg stond. Ze hebben een kacheltje ingezet. En het wemelt van de mensen. En mensen komen speelgoed brengen. En mensen komen kleding brengen. En ze heeft zich aangemeld bij de voedselbank. Om ook adressen te krijgen voor mensen die niks hebben. En daardoor laten ze de liefde van Christus zien. Daardoor laten ze zien dat Abba hun vader is. En er zijn al verschillende gezinnen door het kledingwinkeltje in de gemeente gekomen. Ze zijn gedoopt, ze hebben de Heilige Geest ontvangen, ze hebben een Alpha-cursus gedaan en nu draaien ze mee in de gemeente. Ik geloof in mogelijkheden en uitdagingen die onze Abba ons wil geven. Gelooft u met mij? Amen. De eerste gemeente in Handelingen, dat was een gemeente die zich ten volle bewust waren van al die geestelijke rijkdommen die ze in Christus hadden ontvangen. Ik geloof met heel mijn hart, als wij ons elke dag weer overgeven aan Abba, dat Hij ons wil geven de geestelijke rijkdommen die voor ons ter beschikking zijn. Ik geloof met heel mijn hart dat het gaat om, lieve mensen, om overgave. Ik geloof in mensen die dagelijks zeggen, ik kan het niet zelf. Van mezelf kan ik het niet. Van mezelf weet ik het niet. Maar ik geloof in mensen die zich overgeven aan God. En die zeggen, Heer, hier ben ik. Leid mij en stuur mij. En ik wil van u afhankelijk zijn. Amen. Zullen we een moment gaan staan om samen te bidden? Heer, wat is het geweldig om te beseffen dat we met elkaar mogen weten dat u onze God bent, dat u onze Vader bent, dat u onze Abba bent. Dat u een God bent die dwars door alle omstandigheden en dwars door al onze dagelijkse problemen, dat u een God bent die daarbij is. Dat u een God bent die zegt in uw woord, ik zal je nooit meer begeven en nooit meer verlaten. Daar waar wij zijn, daar is ook Abba. Daar is ook onze God. En Heer, ik wil u zo bedanken dat we dit met elkaar uit uw woord mochten delen vanmorgen. Ik wil u bedanken dat Jezus Christus, uw Zoon, ons vervuld heeft met alle geestelijke rijkdommen die bij u voorradig zijn. En het staat tot onze beschikking. En we mogen eruit leven. Help ons Heer in onze dagelijkse omstandigheden. Help ons om een waardig vertegenwoordiger van uw koninkrijk te zijn. Help ook de leiders van deze gemeente, Heer, om de mensen juist aan te moedigen om stappen in het koninkrijk te zetten. Om juist de gemeenteleden uit te dagen om met hun dromen van God aan de slag te gaan. Zodat ook hier in deze regio uw koninkrijk gebouwd zal worden. En alles wat er gebeurt, Heer. Alles wat er ondernomen wordt in deze gemeente, laat uw zegen daarop rusten. Dat mensen zullen zien dat u de levende God bent. Heer, wij danken u voor alles wat u bent. U bent een God, u bent een Vader waar we elk moment kunnen aankloppen. We hoeven geen codes uit ons hoofd te leren. We hoeven geen afspraak van tevoren te maken. De Bijbel zegt, zonen en dochters hebben een vrije toegang tot de Vader. En daar zijn we u eeuwig dankbaar voor. U bent de God die ons kracht geeft. U bent de God die ons leidt. U bent de God die voorziet in onze nood. U bent degene die ons geeft wat we nodig hebben. En die zegen willen we opnieuw vanmorgen ontvangen. En u ervoor prijzen. In Jezus' naam. En het hele volk zegt. Amen. Halleluja. Aan wie mag ik het teruggeven?